De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 233. En daarvan dan het podcastgedeelte B. In het eerste deel A hebben we het gehad over de laatste crypto-nieuwtjes. En je vindt dat als de vorige aflevering. En nu gaan we het hebben over ETF's, ETN's en de beleggingswereld. Met Martijn Rozemuller, CEO Europa bij Van Eck. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
En co-host is Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Ook welkom.
Hey.
Voordat we beginnen, even dit. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en professionele partij. En luister je graag naar de Cryptocast, vergeet je dan niet te abonneren. Ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Martijn, jij was hier, hebben we in de radio-uitzending ook al gememoreerd, op 4 februari vorig jaar. Dat was toen de boelmarkt, de boelmarkt nog lekker op gang was. Hoe heb jij gekeken naar de crypto-crash van de afgelopen tijd?
Ja, goed, als privébelegger natuurlijk met enig afgrijnzen. Het is natuurlijk nooit leuk om te zien dat markten omlaag gaan. Maar tegelijkertijd ook
geeft
wel...
Het geeft kansen, hè?
Het geeft zeker kansen. En als belegger die al wat langer meegaat... Ik ben ruim 25, misschien inmiddels bijna 30 jaar aan het beleggen... heb ik natuurlijk dit soort dingen vaker gezien. En deed me vooral denken aan... de periode begin jaren nul, hè, toen we de zogenaamde internet-hype en crash die daarna kwam...
Ja, de dotcom crash, ja.
Meegemaakt hebben. En ja, goed, toen preekte ook iedereen hel en verdoemenis... en zou alles ophouden te bestaan. Nou, dat bleek uiteindelijk dat er best een aantal rotte appels uit de boom gevallen zijn... die ook nooit meer goed gekomen zijn. Maar er bleken ook nog best wel een aantal pareltjes tussen te zitten. En dat is eigenlijk de manier waarop ik voor mezelf naar de huidige markt kijk. En ook eigenlijk richting klanten... Een beetje duiding probeert te geven hoe ze dit moeten zien.
Ja, en jij verwijst naar de dotcom boom en de dotcom crash. Maar er zijn natuurlijk ook op cryptogebied zijn er al de nodige bull markets en bear markets geweest. Je achteraf bezien, dat is altijd makkelijk lullen achteraf, maar achteraf bezien had je de klok erop gelijk kunnen zetten. Hè? Ging jij ervan uit dat zoiets zou gebeuren of dacht je deze keer is het anders?
Nou, ik weet niet zeker of ik dat de vorige keer dat ik hier was verteld heb. Maar ik ben als belegger altijd van mening dat je eigenlijk maar één ding echt heel goed in de gaten moet houden. En dat is dat je portefeuille goed gespreid is over verschillende assets. En dat je die assets onderling in een bepaalde verhouding wil zien. En op het moment dat één van die assets, en of dat dan aandelen is of obligaties of crypto of vastgoed, dus boven zijn bandbreedte uitstijgt of daaronder zakt, hè, dan zou je dus een herweging moeten doen. Nou, vorig jaar heb ik heel braaf, hè, toen alles steeds maar verder omhoog ging, een stukje crypto verkocht op bepaalde niveaus. Dus ik ben nu de afgelopen maanden inderdaad af en toe weer wat aan terugkomen. En op het moment dat je op die manier als belegger naar je gehele portefeuille kijkt... ja, dan is dit eigenlijk niet zo'n hele vervelende periode.
Nee, want dan heb je op de top van de markt wat crypto betreft heb je verkocht... en nu op de bodem koop je weer. En dat is eigenlijk ook precies wat je wil.
Exact.
En het enige alleen maar door je strategie te volgen.
Exact. Ik zeg altijd, het mooie is van deze strategie... dat je portefeuille vertelt je wat je moet doen. Je hoeft niet meer naar de markt te kijken om te bepalen wat je wil gaan doen. Je kijkt gewoon naar de portefeuille en die zegt het.
Ja, heel interessant. Ga jij dat ook voortaan doen, Bert?
Ja, er zit altijd een spanningsveld tussen dit en let your winners run. Want je kan hiermee natuurlijk ook heel erg vroeg eigenlijk uitstappen. Hè? Zeker als...
En een hoop winst mislopen, zeg je.
Ja, precies. Ja, en waar je nu natuurlijk nu wel naar kijkt... is dat je misschien een achterliggende thesis hebt... achterliggende hypothese hebt dat... Bitcoin noem ik maar even als anker.
Als voorbeeld,
dat die representeert dat we een heel nieuwe technologie wereldwijd in gebruik aan het nemen zijn. Dat is fundamenteel een exponentieel proces, hè, dat is hoe adoptiecurves werken, ja, dan zou je, we hebben bijvoorbeeld een periode gehad dat Bitcoin 20, 30, 40 keer steeg. Ja, dan gaat 2% van je portefeuille wordt 50%, 60% van je portefeuille. Nou, als je dat bij 5% al had afgeknipt, heb je heel veel misgelopen. Ja, dus daar zit natuurlijk altijd een spanningsveld tussen.
Inderdaad.
He, dus ik denk dat als basisstrategie is het fantastisch. Maar als je nou zelf ook bepaalde overtuigingen hebt, ik ben ervan overtuigd dat, laten we zeggen, AI een heel grote rol gaat spelen, of zelfrijdende auto's, of crypto assets, ja, dan zou je daar natuurlijk wel een bepaalde uitzondering voor kunnen maken.
Ja, misschien is het wel belangrijk. Heb jij overtuigingen op dit gebied, Martijn?
Ja, absoluut. En de overtuiging is in ieder geval dat crypto, wat mij betreft, een onderdeel is van mijn portefeuille, omdat ik inderdaad geloof in die lange termijn situatie en dat het absoluut een onderdeel gaat uitmaken van, nou ja, van alles eigenlijk. Hè. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat je wel als belegger in ieder geval het onderscheid moet maken tussen dan de hele categorie aan zich in belegd zijn en de losse projecten, hè, de losse coins. En als voorbeeld geef ik dan altijd, hè, dat als je mijn strategie in losse aandelen zou doen en bijvoorbeeld destijds in Fortis was blijven doormiddelen naar beneden of in Imtech, ja, weet je, dan eindig je af en toe op nul en dat is heel vervelend. Op het moment dat je dat in een bredere portefeuille doet en gewoon een index volgt, dan kan je wel blijven doormiddelen. He, die indices, in ieder geval in de afgelopen 150 jaar, zijn nog nooit naar nul gegaan. En natuurlijk dat er binnen zo'n index af en toe een bedrijf, project of munt naar nul gaat, dat kan gebeuren. Maar doordat je in een hele index zit, kan je die strategie altijd blijven volgen.
Ja, de index doet het voor je eigenlijk, hè?
Exact.
Ja, en dan zou je dus die verschillende, dus een index representeert dan een asset class. En nou, we hebben het een keertje met Jeroen Blokland hier natuurlijk uitgebreid gehad over multi-asset, hè, multi-asset class strategieën. En dan zou je die asset class ten opzichte van elkaar dan zelf kunnen balanceren.
Exact, ja.
Oké, maar over de cryptomarkt gesproken, had jij verwacht dat een bear market er zou komen en dat die deze schaal zou aannemen?
Nee, eerlijk gezegd niet. Ja. En de reden dat ik dat niet per se verwacht had, was dat ik eigenlijk onderschat had hoeveel er met leverage in deze markt gewerkt werd.
De hefbomen.
Dus dat er inderdaad, dus vanuit de oude economie, was er natuurlijk best wel veel beleggen met geleend geld. We hebben afgelopen decennia gezien hoe dat af en toe heel verkeerd kan aflopen. Dat cryptobeleggers ook zoveel met geleend geld belegden, was mij eigenlijk, dat was mijn verrassing. En ik denk ook dat dat voor een groot deel de verklaring is geweest van het in ieder geval het inzetten van die bearmarkt. Persoonlijk heb ik niet heel veel zicht erop. Misschien dat Bert daar meer kennis van heeft. Maar ik denk, misschien is het een beetje wishful thinking, hè, maar dat de leverage er inmiddels wel een beetje uitgeschud is en dat het misschien naar wat meer verantwoorde niveaus is. Waardoor nu dus ook die Bitcoin-koers wat rustiger geworden is. Nou, op het moment dat dan de fundamentals, hè, weer wat verstevigen, dan kan je natuurlijk langzaam weer omhoog. In de hoop dat mensen niet weer met hele forse leverage dat willen gaan doen. Want uiteindelijk is beleggen met geleend geld, of het nou in aandelen is of in crypto, is nooit een echt goed idee.
Nee, maar kijk ook even naar Bert. Een van jullie mag het zeggen. Als er weer een boelmarkt komt, dan gaan mensen toch gewoon weer met geleend geld erin springen, of niet dan?
Ja, dat is geen gekke aanname. Hè? Want mensen doen wat mensen doen. Kijk, ik ben het helemaal mee eens, hè, met hoe jij dat hebt ervaren. Heb ik ook. Dat ik dacht van, nou, laat ik het zo zeggen, ik wist dat kleine bedrijfjes in de crypto, dat zijn cowboys. Wilde Westen. We gaan gewoon proberen. Kijk maar naar Tether, hoe dat startte. Dat is natuurlijk die wat zij allemaal in een kluis hadden liggen. Dat sloeg helemaal nergens op. En op een gegeven moment wordt dat serieus. En dan worden ze ofwel uit zichzelf, ofwel door de markt, of door een toezichthouder gedwongen om dat te ordenen. Om daar dat beter te maken. En ik had eigenlijk zelf verwacht dat bedrijven zoals Celsius en Nexo en, weet je, dat soort clubs,
dat op tijd voor elkaar zouden krijgen.
Ja, dat die gewoon vanwege de omvang en het type mensen wat je ook nodig hebt om dat soort bedrijven te, dan heb je gewoon professionele mensen uit de financiële wereld die ga je dan in dienst nemen. Ja, ja. Dat men inmiddels wel had zelf bedacht dat dit niet verstandig is.
Het lijkt Nexo dat inderdaad voor elkaar te krijgen, want die zijn niet in opspraak.
Nou ja, maar goed, je ziet nu ook allerlei bedrijven omvallen dat ik denk van, ja, had ik niet verwacht, hè. Die Duitse partij, Nori, geloof ik. Een grote
Nori,
ja. Weet je, dat ik dacht van, nou, dat, als je naar een website kijkt, dan denk je, dit is heel wat, weet je wel. En dan blijkt dat toch. Dus hoe zit dat dan? Is dat dan toch incompetentie? Of, en dat kan natuurlijk ook, is dat de moordende concurrentie op de markt. Want als de één 5% rente biedt en de ander zegt ik doe 6, zegt ervoor, ik doe 7, ik doe 8. En hoe doe je dat? Ja, door te veel risico te nemen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat toch in de volgende boelmarkt wat jij zegt, ja, is het dan hebzucht, is het gretigheid, is het incompetentie of is het concurrentie? Dus misschien, en nou, ik durf die stelling maar aan, en daarom is toezicht nodig. En daarom zijn regels nodig.
Ja, helemaal mee eens.
Is er druk bezig te komen natuurlijk. Hè? Ja. Hoe zit dat, Martijn, in de beleggingswereld waar jij middenin zit? Is crypto daar intussen gearriveerd als acceptabele beleggingscategorie?
Nou, nog niet helemaal gearriveerd, maar ik zie duidelijk wel een verschil met toen ik hier 1,5 jaar geleden was. En dat verschil zit er met name in de vragen die we krijgen en met name ook van wie we de vragen krijgen. Dus laten we zeggen dat zeker 1,5, 2 jaar geleden was het toch vooral echt de retailbelegger die interesse had. En ik denk stiekem ook wel een beetje natuurlijk verleid door de mooie rendementen uit het verleden. Ja. Maar de professionelere beleggers, denk aan vermogensbeheerders, banken, family offices, pensioenfondsen, verzekeringen. Ja, die vonden crypto toch echt nog wel een beetje te ver van hun bed. Om 2 redenen, denk ik. Hè. De belangrijkste reden waarschijnlijk toch hoe de toezichthouder ernaar keek. En de tweede reden toch ook een beetje de onbekendheid en het vermoeden van ja, misschien is het toch een piramidespel. Hè. Misschien is het allemaal wel toch niet echt zo mooi als het lijkt. Nou, en daar begint echt de afgelopen maanden wel een kentering zichtbaar te worden. We krijgen steeds vaker van vermogensbeheerders, family offices, vragen over de crypto-notes. Heel vaak begint het dan niet per se met een vraag over de nood, maar echt met een vraag over de underlying. He, we hebben inmiddels ook een team van, in ieder geval wereldwijd, man of 10 in dienst, die gewoon echt research doen naar de verschillende mogelijkheden, heel breed binnen crypto. En we kunnen dus die mensen ook echt wel van goede informatie voorzien. En dat geeft ze langzaam steeds meer comfort. En dan zie je dus dat die vraagstelling ook een beetje verschuift richting oké, en stel nou dat ik inderdaad overtuigd ben van Bitcoin of Solana of Polkadot of noem maar een zijstraat, hoe kan ik dan met jullie nood daar toegang toe krijgen? En die vragen worden echt steeds concreter, steeds serieuzer. Ja. Ook op het niveau van hoe werkt de verhandeling? Nou, en op het moment dat het daarover gaat, dan weet je dat ze op het punt staan om een transactie te doen.
Wat ik even met je wil bespreken, dat is het verschil tussen ETF's en ETN's. ETF, daar is in Amerika sprake van. Exchange Traded Fund, een aandelenfonds dat voor jou bitcoins koopt. Jij koopt aandelen. Het aandelenfonds, zo beleg je indirect in bitcoin. Een ETN is hetzelfde, maar dan toch anders. Dus leg uit.
Ja. Nou kijk, in Amerika heb je niet wat we hier in Europa hebben, de zogenaamde UCITS-regels. En UCITS ziet met name toe op spreiding. Omdat ze die in Amerika niet hebben, kan je dus een ETF maken die in 1 asset belegt, bijvoorbeeld dus bitcoin. Want je hoeft verder niet over spreiding na te denken. In Europa
spreiding
moet je
van je belangen, van je, de
dingen waar je in belegt.
En dan binnen de ETF inderdaad.
Binnen de ETF, ja. Ja.
Nou, in Europa moeten we dat wel. Hè? Dus dat betekent dat je in Europa geen bitcoin ETF kan maken. Omdat als je alleen maar in bitcoin belegt, kan je dus nooit voldoen aan die regels op spreiding. Ja. Maar er is gelukkig wel een andere manier om het te doen. ETF's zijn eigenlijk onderdeel van het spectrum exchange traded products. En behalve de ETF is er dan de ETN en de ETC. Nou, de ETC is exchange traded commodity.
Is dat bijvoorbeeld goud?
Bijvoorbeeld in goud, inderdaad.
Dus in Amerika hebben ze een ETF, gold ETF, en wij hebben dan een ETC.
Ja, zo zou je het kunnen zien. Moeten we alleen niet verwarren met het feit dat FNX met name bekend van GDX, GDXJ, de gold miner ETF. Ja. En dat is dan weer een ETF die gewoon in bedrijven belegt. Maar als je een goud ETF zou willen maken in Europa, dan moet je hem ETC noemen. Ja, ja. Geen ETF.
Ja. Oké, okay, ja.
Nou, het belangrijkste verschil verder tussen de ETN en de ETF is dus feitelijk dat een ETN staat voor Exchange Traded Note, is een schuldbewijs eigenlijk. He, dus op het moment dat je bij de meeste notes daarin belegt, dan komt je geld eigenlijk op de balans van de uitgevende instelling. Met een belangrijke consequentie, namelijk als de uitgevende instelling failliet gaat, dan gaat jouw geld daarin mee. Bij de ETF's is dat helemaal afgescheiden. Nou, je kunt gelukkig zo'n noot ook best wel goed afscheiden. Dus ondanks dat een ETN anders in elkaar zit dan een ETF, is als je die scheiding goed maakt, wij hebben dat gedaan middels een structuur in Liechtenstein, kan je de risico's heel klein maken. Maar goed, juridisch gezien mag je dus niet zeggen dat ze hetzelfde zijn.
Ja.
Als belegger merk je er weinig van. En het grote voordeel voor de belegger is in ieder geval dat zo'n ETN op dezelfde manier verhandeld wordt als een ETF. Dus dat betekent dat, net als bij de ETF's, de ETN's die zijn verhandelbaar bijvoorbeeld op Euronext, waarbij een market maker, een partij als Flow Traders of Chain Street of Optiver, die onderhouden de markt in de ETF's of in sommige gevallen de ETN's. Op precies dezelfde manier. Dus er is een biedprijs, er is een laadprijs. En jij kan als belegger dus gedurende de openingstijden van de beurs in- en uitstappen. Waarbij je dus niet rechtstreeks met ons hoeft te handelen, maar in een open markt handelt. Waarbij dus niet alleen die marketmakers kijken naar wat is de fair value van die noot. Maar ook alle andere marketdeelnemers kunnen kijken wat ze de fair value vinden.
Ja, ja. Bert, de ETF... was heel lang een soort heilige graal in 2017 al. Hè. Als die er zou komen, dan zou de bitcoinkoers
exploderen.
intussen zijn er ETF's en dus ook ETF's. In verschillende vormen kun je doen wat die ETF dan beloofde. Heeft dat nou eigenlijk wel of niet invloed gehad op de bitcoin? Aan de ene kant is de bitcoinkoers een stuk hoger dan in 2017. Aan de andere kant valt het ook wel weer mee. En we hebben nooit gemerkt dat op het moment dat zo'n ETF er kwam, dat die explosie er was.
Nee, dat klopt. Dus wanneer was dus de belangrijkste... voor de markt in ieder geval de belangrijkste stap is geweest dat er in Amerika nu ook een ETF is. En die is er sinds, ik geloof, begin oktober vorig jaar.
Overigens in Bitcoin futures, hè? Niet in echte bitcoins.
Klopt, maar voor een heel gedeelte van de mensen maakt dat niet zoveel uit. Dus, ja. Dus zeker financieel adviseurs in Amerika die dan begeleiden en zeggen, joh, doe die, weet je, dat en het natuurlijk is het ietsjes minder efficiënt dan als fysieke bitcoin, spot bitcoin zouden aanhouden. Maar de vraag is of de doelgroep daar echt heel erg om maalt.
Ja.
Dus en in de laatste jaar, Martijn vertelde net, 1,5 jaar geleden, kwam eigenlijk ongeveer de Bitcoin ETN in Europa. Afgelopen jaar ook in Canada, Australië, zie je al die ETF's komen. Dus ik denk eigenlijk de vorige bullmarkt, en die natuurlijk op gang kwam al in oktober 2020, november, december, januari, spraken elkaar. Maar toen, dat was echt het moment.
Ja, je zegt de vorige, je bedoelt de laatste bullmarkt.
Ja, de afgelopen bullmarkt. Ja. Toen waren die ETF's er eigenlijk nog niet. Dus het effect van het breed beschikbaar zijn van ETF's in de wereld, Europa, maar ook al die andere landen, ook Amerika. Ik denk dat je dat pas echt kunt gaan meten in een volgende bullmarkt. Dus als een nieuwe groep investeerders, consumenten, retail consumenten, maar ook dus institutionele beleggers zeggen van oké, ik wil nu mee gaan doen. Dus een stukje risico is er weg. Rup. En die instrumenten zijn er. En dan gaan we zien hoe die ETF's, wat voor, dus het vermogen wat ze daarin zitten, hoe dat dan gaat groeien. En dan denk ik de test van is er nou daadwerkelijk die interesse of niet?
Ja, ja. Je zou ook kunnen veronderstellen dat de huidige bearmarkt, die toch tot nu toe in elk geval wat minder diep is dan vorige bearmarkets zijn geweest, ja, zou je dat kunnen toeschrijven aan het bestaan van deze fondsen?
Ik zou,
gaat dat te ver?
Ja, ik zou dat niet kunnen onderbouwen met data in ieder geval.
Nee. Dus, Martijn zit ook een beetje...
Ik durf dat ook niet aan. Ik denk wel dat de aanname die veel mensen gemaakt hebben in het verleden is, als zo'n ETF er zou komen en die zou succesvol zijn, dan komt deze assetcategorie ook voor institutionele partijen in zicht. En ja, die hebben over het algemeen natuurlijk grotere vermogens. Het zal voorlopig niet gebeuren, maar stel het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zou morgen besluiten, 3% allocatie naar bitcoin is interessant. Ja, dat zou natuurlijk een enorme push geven.
Zo.
En dat is wellicht waar die ideeën vandaan kwamen, dat als de ETF er maar is, dan zal de bitcoin hard oplopen.
Ja, inderdaad, want dan zouden inderdaad instanties die het nu nog niet mogen, die zouden opeens wel mogen, omdat het dan een aandelenconstructie
is. Maar dat narratief is breder dan de ETF. Hè? Want dat is eigenlijk ook al jaren dat er dan een soort idee is van als de institutionals komen, en dan elke bullmarkt, zag je vorige keer ook, dan komt er een NYDIG en een Michael Saylor, en die zeggen dan, nou jongen, we hebben gesprekken en ze staan 5 rijen dik voor de deur te trappelen, die institutionals. Het zijn er zo ongelooflijk veel. En dan achteraf moet je constateren dat er 3 zijn, weet je wel.
Oh ja.
Dus het is ook een beetje het onderdeel van de hype en de euforie elke keer in die bullmarkten. En daarom vind ik het heel interessant dat jij zegt van nee, maar ik zie dus nu echt daadwerkelijk gewoon echte, dus geen hype, geen oplopperij, maar ik heb gewoon daadwerkelijk gesprekken met feitelijke institutionele partijen. Family offices.
Absoluut.
Nou, en dat zijn, ik kan me voorstellen, dat gaat op volgorde van de mate waarin ze autonomie hebben. Dus een pensioenfonds heeft allemaal mandaat, allemaal toezicht, allemaal regels. Veel moeilijker om die stap te maken. En een family office kan dat veel makkelijker. Die beheren het vermogen van rijke families, of rijke individuen.
Ja, en belangrijker misschien nog wel, zo'n family office, over het algemeen zit de familie natuurlijk vrij dicht op waar de beslissingen genomen worden. En over het algemeen zijn het natuurlijk ondernemende families die met een onderneming hun geld verdiend hebben. En die misschien ook wat meer in staat zijn om te doorgronden waar het bij een aantal van deze crypto projecten om gaat. Namelijk dat er een onderneming achter zit die een bepaald nut heeft. En op het moment dat dat nut groot genoeg is, willen mensen daar ook wel degelijk geld voor gaan betalen. En als je daar dan een muntje voor nodig hebt, nou goed, dan heeft het muntje waarde. Dus die denkstap kan een ondernemer waarschijnlijk veel makkelijker maken dan iemand die aan het roer staat bij de beleggingscommissie van een pensioenfonds, die misschien iets verder daarvan afstaat, maar ook veel meer verantwoording heeft af te leggen als het niet goed gaat.
Ja, jij vertelde anderhalf jaar geleden dat jullie in korte tijd, anderhalve maand, twee maanden of zo, hadden jullie 100 miljoen binnengehaald met je Bitcoin ETN. Hoe staat het daar intussen mee?
Nou, inmiddels is in aantallen bitcoins of ETN's uitgedrukt, is dat gestaag doorgegroeid. Hè? We staan inmiddels ruim de helft lager dan...
Qua koers.
Maar desondanks in de Bitcoin ETF, ETN... Sorry, nou zeg ik het zelf ook eigenlijk niet goed. Ja. De Bitcoin ETN zit inmiddels zo'n 125 tot 150 miljoen. Dus dat is meer dan destijds. Maar in de wetenschap dat Bitcoin zelf ongeveer op de helft
de
staat...
Koers, ja.
Geeft dat aan dat dus duidelijk meer interesse is dan toen. We zien in Ethereum, daar zit op dit moment zo'n 75 miljoen in, ook een toegenomen interesse. Ook Ethereum is natuurlijk flink gedaald. Dus op het moment dat die koersen zich zouden herstellen, nou, dan ga je zien wat de echte impact geweest is van alle nieuwe beleggers die hier ingestapt zijn.
Ja, jij vertelde toen ook, Bitcoin en Ethereum misschien, daar waren jullie mee aan het experimenteren, geloof ik. En andere, ja, dat was een stuk ingewikkelder, want de toezichthouder zag dat helemaal niet zitten.
Klopt.
Dat is dus blijkbaar veranderd, want intussen hebben jullie 13 van die ETN's.
Klopt.
Met Cardano en Avalanche. En ik weet niet wat allemaal.
Ja, nou, de toename is met name mogelijk geworden doordat in Duitsland, laten we zeggen, om een ETN te kunnen uitbrengen, moeten we hem kunnen noteren aan een Europese beurs. Nou, bij de meeste notes is dat in eerste instantie Xetra geweest, in Duitsland, inmiddels ook Euronext. Maar dan moet dus de Duitse toezichthouder een bepaalde munt wel, toestaan.
Ja, een bepaalde coin.
Exact. Ja. Dus inmiddels inderdaad Polkadot, Solana, Tron, Avalanche, Polygon. Allemaal nieuwe toevoegingen die mogelijk geworden zijn, omdat Xetra ze toestond voor listing.
Ja, en sorry Bert. Ja,
vind jij zelf ook nog dingen van bepaalde projecten? Je zegt van ja, wat moeten we eigenlijk met die shitcoins? Ik wil alleen maar Bitcoin aanbieden, noem maar wat. Hè.
Nou, wat ik zelf altijd zeg is dat, net als bij aandelen, ik het heel moeilijk vind om het juiste bedrijf te kiezen, het juiste project en of dus de juiste coin. Ik ben ook absoluut niet de expert die precies kan aangeven waarom je wel Polkadot zou moeten hebben en niet Polygon of andersom. Maar net zo min als ik weet of je nou beter Koninklijke Olie zou kunnen hebben of ExxonMobil.
Ja, een beetje net als de Jamie Dimon die zegt van de klant kan krijgen wat hij hebben wil.
Ja, met één verschil misschien. En dat is dat ik onze klanten toch over het algemeen wel aanraad. Hè, als je nou net als ik niet een hele sterke mening hebt over een bepaalde coin. Hè, kijk dan eens naar de mandjes die we aanbieden. Hè, we hebben twee nodes die beleggen in eigenlijk een index van verschillende coins. Op die manier hoef je niet zelf die keuze te maken en ben je toch gespreid in één transactie. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met hoe ik zelf niet in individuele aandelen beleg. Ik beleg niet in individuele bedrijven. Maar ik gebruik wel onze ETF's om bijvoorbeeld in wereldwijde large caps te kunnen beleggen.
Hadden jullie eigenlijk een Luna ETN?
Wat een vervelende vraag. ja, die hadden we inderdaad.
Oeps.
En nou, sterker nog, we hebben hem nog steeds. Maar het zou je niet verbazen dat hij op dit moment niet verhandeld kan worden. Eigenlijk toch ook wel weer een beetje in diezelfde categorie. Het was binnen wat beschikbaar was, een van de grotere. Het zag er op zich ook helemaal niet gek uit.
Heb je daar dan ook met elkaar op teruggekeken van hoe hebben we nou iets fout gedaan in de selectieprocedure dan? Ja. Of zo, dat soort dingen?
Want, ja, absoluut.
Wat zijn de lessons learned daaruit?
Ja, dat net als bij normale bedrijven. Hè, we hadden Fortis ook in onze AEX ETF zitten. Ja. En ja, dat ging achteraf ook mis. En ja, ik denk niet dat we onszelf kwalijk kunnen nemen dat we niet hebben zien aankomen dat Fortis failliet ging. Dus ik denk dat, ook om deze reden, mijn stelling altijd is richting onze klanten, richting beleggers in zijn algemeenheid. Zorg dat je spreiding hebt. Zorg dat je niet afhankelijk bent van één of enkele bedrijven, projecten, coins. Hè, maar zorg dat je gewoon hierop voorbereid bent.
Maar uiteindelijk is het dus zo dat doordat de Duitse toezichthouder hier happy mee is, kunnen nu ook Nederlandse beleggers via zo'n ETN in crypto beleggen.
Ja.
Als ze dat leuk vinden.
Ja, absoluut.
Ja. Vertel nog eens wat daar het voordeel van is. Dat je niet zelf een wallet hoeft te beheren bijvoorbeeld, waarschijnlijk.
Ja, dat is een van de voordelen. En ik zeg altijd, dat is ook wel een beetje, en dat is bij heel veel van de producten die wij ooit uitgebracht hebben, zo, dat is ook een beetje op mijn persoonlijke situatie van toepassing. Ik vond het best spannend om met een substantieel bedrag ergens online een wallet te moeten openen en via een exchange iets te moeten kopen. Omdat ik natuurlijk ook de verhalen las dat zo'n exchange af en toe gehackt werd. En of dat je private key kon kwijtraken. En nou goed, het idee van dus een crypto ETN is eigenlijk gestoeld op het feit dat je de exposure naar Bitcoin, Ethereum of Polkadot wel krijgt, maar dan vervolgens je geen zorgen hoeft te maken over hoe je die dan veilig bewaart, omdat wij aan de achterkant dat voor onze rekening nemen. En de nood, ja, die kan gewoon op jouw effectenrekening staan bij welke Nederlandse aanbieder je ook gebruikt.
Ja. En wat zijn dan de kosten? Wat blijft er aan de strijkstok hangen?
Nou, de kosten die wisselen een beetje. Voor bijvoorbeeld de Bitcoin ETN is dat 100 basispunten. Dat is meer dan
1%,
dat is 1% per jaar. Ja. Dat is meer dan wat je bijvoorbeeld voor een AEX ETF betaalt, die 0,3% per jaar kost. Maar dat heeft te maken met dat de custody, het bewaren van Bitcoin, is ook veel ingewikkelder dan bijvoorbeeld het bewaren van 25 Nederlandse aandelen. Heeft ook te maken met het feit dat in ieder geval op dit moment die Bitcoin nodes of crypto nodes een stuk kleiner zijn nog. En ja, onze business is wel een schaalgrote business. De nog kleinere munten die gaan richting 150 basispunten. Dat lijkt relatief duur. Hè? Want je zou kunnen zeggen, als ik Bitcoin zelf koop, dan hoef ik dat niet te betalen. Maar goed, ga maar eens van je normale betaalrekening geld overboeken naar een exchange. Dan krijg je kosten om dat geld daar te krijgen.
Ja, KYC-gedoe.
Ja, en je krijgt vervolgens ook nog te maken met een spread. Op het moment dat je zelf als particulier op één exchange koopt, ja, dan is dat de spread waar je het mee moet doen. Op het moment dat je nood koopt, onze market makers, onze liquidity providers, die kijken naar alle exchanges wereldwijd en gaan eigenlijk uit van de beste bieding en het beste offer. Waardoor je op een aantal manieren verdien je op zijn minst een deel van de extra kosten terug. Ja. Namelijk, je hoeft niet meer de kosten te betalen van het overboeken van cash naar een wallet of een exchange. En je hebt eigenlijk een betere spread dan je zou hebben als je zelf op één exchange of van één exchange afhankelijk bent.
Ja, en je als klant. Sorry.
Alleen die spread is eenmalig en de beheerskosten zijn jaarlijks. En dus dat is natuurlijk altijd het, vooral voor hodlers, is dat een ding om over na te denken. Ja. Ik moet wel zeggen dat als je gaat kijken naar echt allerhoogste kwaliteit custody, dus bij Bitco of bij Gemini of bij Coinbase Pro, dan betaal je ook 40 tot 60 basispunten. Dus het enige alternatief wat je dan nog hebt is het daadwerkelijk in je eigen kluis te leggen thuis. Hè, en het zelf te regelen. En daar zitten natuurlijk ook risico's aan. Dus het is altijd, er is niks wat risicovrij is. Dus gratis en geld, dat zijn altijd maar één van de vele factoren. Dus dat vind ik wel belangrijk om daar even als tegenwicht in aan te geven.
Ja, maar een procent is natuurlijk uiteindelijk wel, als je dat jaar op jaar hebt, dat eet wel elke keer een stukje weg.
Verwacht je ook dat dat gaat dalen door concurrentie en dat soort dingen?
Ja, absoluut. Ik denk dat je dat eigenlijk kunt afleiden uit het feit dat, zeg maar, de reden van de grote groei van ETF's over de afgelopen 20, 25 jaar is dat ze gewoon veel goedkoper zijn dan beleggingsfondsen. Beleggingsfondsen die, zeg maar, eind jaren 70 of in jaren 80 in zwang raakten, die waren relatief duur. Bleken uiteindelijk niet heel veel meer te doen dan het volgen van de index en vaak zelfs minder rendement geven dan die index. Toen kwamen de ETF's, die zeiden van nee, dat kunnen wij ook, maar dan simpeler en goedkoper. Dus zo'n kostenverlaging is denk ik ook logisch voor de hele cryptomarkt. Dat beleggingsproducten die nu toegang bieden tot crypto, dat die uiteindelijk hun kosten zullen zien dalen. Met name als de schaalgrootte toeneemt. Want zoals ik eerder zei, voor ons is de schaalgrootte kwestie. Op het moment dat we 1 miljard in onze Bitcoin ETN hebben, ja, dan kunnen we simpelweg ook de prijs wat verder verlagen.
Ah, ja.
Dan wanneer er maar 150 miljoen in zit.
En concurrentie. Dus als er andere partijen... Want zijn jullie de enige partij in Europa?
Nee, zeker niet. Er zijn een aantal aanbieders van cryptonodes. Wij zijn wel de enige of een van de weinigen die eigenlijk uit de gevestigde orde komen. Hm. En dit erbij zijn gaan doen, omdat we erin geloven. En ik denk dat dat ons in een perfecte positie brengt. Omdat de hele bear market van de afgelopen 6 tot 12 maanden... heeft voor een aantal aanbieders die zich alleen op crypto richten heel veel problemen veroorzaakt. Zie dan je business nog maar eens gezond te houden. Wij hebben in Europa pak een beetje 5% van onze omzet uit de crypto-producten. Maar die andere 95% komt uit de normale ETF's. Dus wij zijn veel minder afhankelijk van de koersontwikkelingen van Bitcoin, Ethereum en de andere munten. En kijken dus ook op een hele andere manier naar die business. En kunnen wat dat betreft dit ook, denk ik, een stuk langer volhouden. Ook al zou die bear market nog wat langer aanhouden.
Je vertelde net dat het Bitcoin fonds, of de Bitcoin Note, heeft nu, wat zei je ook weer, 150 miljoen is die waard. Bij de halve koers. Dus het is eigenlijk 3 keer zo groot als die 100 miljoen waar je de vorige keer nog mee kwam.
Ja.
Ben ook wel een beetje geïnteresseerd in het tijdsverloop. Sinds die bear market is ingezet, lopen de mensen weg of blijven ze gewoon toestromen?
Nou,
dat is wat in de crypto over het algemeen gebeurt, het bear market. Vraag maar aan de exchanges en aan de cryptobedrijven in Nederland. Mensen gaan toch weg.
Eens. En dat hebben we, dat zien we ook, dat horen we ook in de media. En dat merken wij ook. Dat is overigens bij crypto niet anders dan bij de normale ETF's. Op het moment dat de markt een tijd lang zijwaarts beweegt of omlaag gaat, dan zijn beleggers wat minder geïnteresseerd.
Ja.
Wat eigenlijk heel jammer is, want wij proberen altijd toch mensen ook wel een beetje op te voeden met het idee, als je geld hebt wat je niet op een andere manier gebruikt, en waar je dus eigenlijk een bestemming voor zoekt, namelijk je wil rendement maken, dan is een bear market misschien wel helemaal zo gek niet. Dat is misschien juist wel een heel fijn moment om het te doen.
Maar goed, dat is de psychologie.
En de psychologie inderdaad van de belegger, die leidt er toch vaak toe dat mensen juist als die markt al stijgende is, graag mee willen gaan doen. En op het moment dat die markt dan daalt, af en toe besluiten te stoppen. Nou, op het moment dat je dat vaak genoeg doet, dat is een goede manier om van je geld af te raken. Dus een van de dingen die we bij Van Eck al jaren doen, is een stukje educatie aanbieden. En dit is nou precies een van die tips die we mensen meegeven. Probeer je nou niet te laten verleiden door extra te willen gaan beleggen als alles heel goed gaat, om het vervolgens weer te verkopen als het heel slecht gaat. Probeer dat het liefst andersom te doen. En overigens, mijn strategie die ik eerder noemde, kijk naar je hele portefeuille. Kijk naar die verschillende asset classes en hoe ze ten opzichte van elkaar bewegen. Die leidt er eigenlijk toe als je dat doet. Dat je dus in een bear market van crypto, als de crypto dus harder daalt dan de rest van je assets, dan zul je dus volgens je portefeuille wat moeten gaan bijkopen. En juist als die bear market dan draait en alles stijgt hard, dan zul je wat moeten gaan afbouwen. Maar op het moment dat je dat doet, dan zul je merken dat op lange termijn een goed recept is.
Ja. Hoe is het intussen, want je zei 150 miljoen bitcoin, ik geloof 75 miljoen ether, als ik het goed heb onthouden. Dan hebben jullie een hele hoop andere coins. Ik hoorde Solana, Polkadot, Avalanche,
Tron,
noem maar op.
Ja.
Tron, hoeveel zit in dat soort coins?
Nou, alles bij elkaar zitten we op dit moment rond de 300 miljoen. Dan hebben we dus inderdaad al die single coins.
Dat is
coins.
Bitcoin plus Ether plus al die andere.
Juist. En ook de baskets, dus de twee nodes die we hebben die een index volgen van verschillende coins.
Met andere woorden, na Ether gaat het heel snel omlaag. Want ik heb nog, als ik dat uit mijn hoofd uitreken, nog 75 miljoen voor de hele rest.
Klopt. Het wordt al heel snel minder. Die kleinere nodes die bestaan over het algemeen ook minder lang. Dus dat is een deel van de verklaring waardoor ze kleiner zijn. Dat is ongeveer de orde van grootte waar je over praat. Kleine disclaimer, het verandert natuurlijk letterlijk met de dag. En met name in deze assetcategorie scheelt dat maar zo 5-10% op een dag. Dus pin me er niet exact op vast, maar deze orde van grootte die klopt ongeveer.
Ja. Nog één vraag over die Duitse toezichthouder trouwens. Kun je aangeven waarom die is omgegaan? Waarom die toch de hand over het hart heeft gestreken wat betreft al die altcoins?
Nou, ik kan niet exact aangeven wat het hele denkproces van de niet Duitse toezichthouder is geweest. Maar wat ik wel merk is dat, en het zijn gek genoeg een beetje de Duitsstalige landen. Dus Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein. Dat de algemene tendens daar gewoon wat crypto-vriendelijker is dan bijvoorbeeld in Nederland of in de UK. Het kan iets te maken hebben met het feit dat Duitsers over het algemeen wat meer technologie-minded zijn. Hè? Dat ze misschien wel iets meer vertrouwen hebben in techniek in de brede zin. En om die reden meer openstaan voor dit soort ontwikkelingen. Hè? Dus dat ze ook iets meer zien wat het nut, hè, of het bestaansrecht eigenlijk is. Maar ja, dat is speculeren van mijn kant.
Ja, ja. Je vertelde de vorige keer, anderhalf jaar geleden ook, dat je wel geïnteresseerd was in het zelf toepassen van blockchain-technologie. Namelijk door een ETN of een ETF te nemen en die dan vervolgens weer te tokenizen, zodat mensen tokens zouden kunnen kopen en op die manier zouden kunnen beleggen in een dergelijk instrument. Ja. Is het daar nog van gekomen?
Nou, dat is zeker een van de projecten die lopen.
Absoluut. Klinkt als nee. Het is nog niet zo ver.
Het is inderdaad nog niet zo ver. Nee, het is zeker iets waar we naar kijken en waar we absoluut nog steeds interesse in hebben. Maar het is ook wel iets wat, en ook dat heeft met toezicht te maken natuurlijk, wat je niet van vandaag op morgen zomaar doet. Er zijn best wel een aantal uitdagingen die je dan hebt. Ik hoop dat, en of dat nou 6, 9 of 18 maanden zijn, daar durf ik geen voorspelling over te doen. Maar ik hoop wel dat we te zijner tijd met een, op zijn minst een pilot kunnen komen.
En wat voor ETF denk je dan aan om als pilot om mee te starten?
Dat weet ik niet, maar en daar hebben we ook echt nog niet. In dat stadium zitten we niet. Maar het zou natuurlijk superleuk zijn om bijvoorbeeld een AIX-token te hebben.
Ik wou net aan jou vragen, Bert. Wat zou je die moeten doen?
Nou ja, niet Bitcoin of Ether, want die zijn er al als tokens. Ja, dat staat natuurlijk nergens op. Maar bijvoorbeeld, ik denk dat het, jullie hebben een ETN met allemaal cryptobedrijven, hè?
Dat is een echte ETF.
Blockchain-innovator.
Natuurlijk. En daar zit Marathon in en Coinbase. Weet je, dat soort dingen. MicroStrategy, denk ik. Ik denk er best wel veel mensen in de cryptowereld die daar wel wat blootstelling aan willen, maar of geen beleggingsrekening hebben of brokeraccount of zo. Maar dat zou dat heel toegankelijk maken. Dus als je dan, zeg maar, het om interesse gaat, dan zou dat misschien een hele leuke zijn om mee te starten.
Nou, een hele leuke suggestie. En dat is absoluut wel iets wat ik mee ga nemen. Ik denk overigens, en dat is misschien wel een grappige toevoeging hierop. Een van de dingen die ik misschien ook anderhalf jaar geleden gezegd heb, maar die ik eigenlijk hoop, is dat door een aantal coins in de nood aan te bieden en eventueel dus later ook een aantal ETF's als token te kunnen aanbieden, dat we toch een beetje de kloof tussen de oude beleggers en de nieuwe beleggers, lees de aandelenbeleggers en de cryptobeleggers, een beetje kunnen dichten. En dat we ze ook beide wat van elkaar kunnen laten leren. Want ik denk dat voor cryptobeleggers is er echt nog wel een wereld te winnen door wat spreiding aan te brengen en ook een stuk aandelen, vastgoed, obligaties toe te voegen. Ja. Maar voor die aandelenbeleggers is er ook echt wat te winnen door dat crypto-stuk toe te voegen. En ik denk uiteindelijk is onze missie altijd geweest om beleggen in de brede zin, in alle aspecten, op een goede manier toegankelijk te maken voor beleggers. En daar past dit natuurlijk heel mooi in.
Binance heeft het ook geprobeerd, hè? Het tokeniseren van aandelen. Ik dacht dat het verboden is door de Amerikaanse. Wat vind jij ervan, Bert?
Nou, nee, zowel Binance als FTX hebben synthetische aandelen gemaakt. Hè? Dus dat zijn geen asset. Niet dat ze echte aandelen in de kluis legden en dat volgens als token uitgaven. Mm-hmm. Maar ze gaven tokens uit die op een synthetische manier een bepaalde aandelenprijs volgden. En dat kan je op verschillende manieren doen. Onder andere met DeFi, met overcollateralization en oracles. Hè? Dus een hele fancy manier. Je kan het ook gewoon doen met allerlei derivaten. Dus dat je gewoon een team aan econometristen neerzet. Joh, gaan jullie maar uitrekenen hoe we onze uitgeven tokens hedgen. Het zijn allerlei manieren om dat te doen. Maar dat is wel echt anders dan dat je een ETF tokeniseert.
Ja, nee,
of aandelen token niet.
Ja, ja. Nee, maar waar ik naartoe wilde.
Dit vonden toezichthouders geen goed plan.
Nee.
Wat zij deden. Nee.
Ik vroeg me af of jullie daar ook naar hadden gekeken. Want hoe ik dat toen begrepen heb, was dat terwijl een ETF is om crypto verteerbaar te maken door mensen die op hun gemak zijn met aandelen, leek dit een manier om aandelen verteerbaar te maken voor mensen die eigenlijk meer op hun gemak zijn met crypto.
Ja, en veel efficiënter en makkelijker. Je hebt gewoon één onderdeel van DeFi. Hè? Dus je kunt ook daadwerkelijk gewoon lending pools maken met goud erin of met KLM-aandelen, noem maar wat. Dus er zijn ontzettend interessante toepassingsmogelijkheden. Dan heb je het overigens natuurlijk wel over tokens. Hè. Zij hadden het in eerste instantie allemaal op een exchange. Dus dat is natuurlijk nog schimmiger.
De vraag waar ik naartoe wilde aan Martijn is... hebben jullie dit bestudeerd?
Nou, laat ik het zo zeggen dat dit in ieder geval niet de manier zou zijn... waarop wij het zouden doen. En dat is wel een grappig bruggetje misschien ook naar een van de vragen... die ook op Twitter binnenkwam naar aanleiding van de aankondiging van de podcast. Namelijk, hoe is nou de controle op... ETF's, als het gaat om de onderliggende beleggingen. Zijn die er wel? Krijg je misschien eventueel Terra-achtige toestanden?
Heb je die bitcoins wel in de kluis liggen ergens?
Exact. En de manier waarop wij onze ETF's maken en ook onze ETN's... is door één op één alle aandelen, als het om een aandelen-ETF gaat... of coins, als het om een cryptonoot gaat... om al die onderliggende aandelen of coins gewoon in bezit te hebben... die ook te houden, dus niet uit te lenen. Geen synthetische constructies. Omdat dat wat mij betreft de enige manier is... om het product echt één op één veilig te maken. Met veilig bedoel ik dan dat de belegger alleen nog maar risico loopt... op die onderliggende waarde. Dus als die onderliggende waarde daalt, tuurlijk. Dan ga je er als belegger pijn van voelen. Maar er kan niet iets anders gebeuren. En bij heel veel constructies, en ik moet je zeggen... ik heb hem niet in detail bestudeerd, maar zoals jij hem net noemde... als je dus een... eigenlijk synthetische token gaat maken die een koers van een aandeel volgt. En er is een pool en er is collateral en er zijn beloftes en juridische afspraken. Het is nog steeds niet helemaal één op één dicht. En wat voor mij denk ik heel belangrijk is, is als we zoiets zouden doen... dan zou het één op één dicht moeten zijn. Dus een token van bijvoorbeeld een AX-ETF zou één op één voor iedere token... zou er onderliggend dus een AX ETF moeten zijn. Zodat de belegger altijd weet dat op het moment dat hij zijn token wil omwisselen... dat hij ook gewoon echt de waarde van op dat moment de AIX terugkrijgt.
Dus dat is echt fundamenteel anders dan dat je een handelsplatform... op dat handelsplatform ook aandelen laat aanbieden. Hè? Want die beweging zie je wel. Ik bedoel, Binance en FTX die gingen daar natuurlijk wat te kort door de bocht. Maar je ziet wel, bijvoorbeeld ook in Europa... zijn er zo'n eToro bijvoorbeeld. Die willen uiteindelijk als broker zowel crypto-assets... als aandelen gaan aanbieden. Zodat je one-stop-shop in je mandje dat beide kunt hebben. Maar dan loop je nog steeds risico dat zo'n partij iets geks doet. Hè? En als je het echt tokens maakt... dan heb je alleen nog maar het custody-risico. Dat kun je veel makkelijker transparant maken... en veel beter afdichten... dan dat je een handelsplatformsrisico loopt. Ja. Dus dat zou uiteindelijk wel, denk ik, een mooie manier zijn.
Nog even terug naar de ETN's. Hoe bepalen jullie in welke coins, tokens... jullie een ETN oprichten? Zitten er nog meer in de pijplijn?
De belangrijkste maatstaf voor ons is eigenlijk hoe groot is de coin op dit moment.
Kijk gewoon naar coin market cap of zo.
Market cap is een van de belangrijkste. En dat heeft ook te maken met het feit dat wij om een goede noot te kunnen maken... bepaalde liquiditeit nodig hebben. Dus we moeten die coin ook makkelijk kunnen kopen en verkopen. Want anders kan je heel moeilijk een noot maken. En dat, ook hier is er eigenlijk heel veel parallel aan de normale aandelen-ETF's. Hè? Want een aandelen-ETF maken we ook eigenlijk alleen op bedrijven... die groot genoeg zijn en liquide genoeg om goed ons werk te kunnen doen. Ja. En dat geldt dus ook voor de coins.
Ja. Maar goed, we zitten er nog in de pijplijn. Komen er nog bij binnenkort?
Er zitten een aantal ideeën in de pijplijn. Maar daar mag ik helaas natuurlijk niet al te veel over zeggen. En voor mensen die dat interessant vinden in onze op de website, op de nieuwsbrief... worden dit soort dingen natuurlijk altijd aangekondigd zodra het zover is.
Ja. En waarom hebben jullie die Blockchain Innovators ETF met die blockchain-bedrijven? Wat vinden jullie daar zo geweldig aan?
Nou, wat we daar geweldig aan vinden is dat het een hele nieuwe sector is... van bedrijven die nog niet in een aantal van onze andere ETF's zitten. Dus laat ik het zo zeggen, wij hebben als we over thematisch beleggen praten... hebben we een pure play benadering. Dat betekent dat... We hebben een paar jaar geleden een videogaming en e-sports ETF uitgebracht. Nou, dan proberen we een index te vinden die bedrijven selecteert... die niet ook al in de grote bekende wereldwijde aandelenindex zitten. Want dan heb je als belegger eigenlijk twee keer hetzelfde. En natuurlijk doet Google vast wel iets met videogaming en e-sports... maar omdat dat maar een heel klein stukje van hun omzet is... komen ze dan niet in die ETF. Nou, hetzelfde geldt voor de crypto-industrie. Er zijn best veel interessante bedrijven... die niet in een andere bekende wereldwijde... bij de aandelenindex zitten. En door die dan in een aparte ETF aan te bieden, geef je beleggers de mogelijkheid om ook exposure te krijgen op dat stuk van de wereldwijde aandelenmarkt. En dat vinden we erg interessant. We hebben altijd geprobeerd om ons daar te onderscheiden. Dus niet de zoveelste S&P 500 ETF uit te brengen, maar juist iets wat er nog niet is en wat daadwerkelijk helpt om meer spreiding aan te brengen dan beleggers anders zouden kunnen.
Ja. Vind je het nog belangrijk dat die spot Bitcoin ETF er komt?
Ja, belangrijk. Ik denk dat het meer een principe kwestie is. En wat mij
hoort betreft te zijn.
Zou het principe dan moeten zijn dat als je wel een futures-based Bitcoin ETF goedkeurt, waarom in hemelsnaam dan niet een spot-based? Want die is eigenlijk beter wat mij betreft. Je haalt toch één schakel ertussen uit. Je hoeft niet steeds een futures-contract door te rollen. Je kan gewoon spot kopen en vasthouden. Dus eigenlijk, in zijn algemeenheid, financiële producten zijn wat mij betreft meestal beter als ze zo simpel mogelijk zijn. En iedere kunstgreep die je moet doen, iedere schakel die ertussen komt, maakt het product eigenlijk iets minder goed.
Dat is een principiële overweging. Maar Bert, denk jij dat het nog belangrijk is voor de markt?
Weet ik niet. Nee, weet ik echt niet, nee.
Wat vind jij er zelf van, Martijn?
Nou, ik denk dat de markt is voor een heel groot deel psychologie. En ondanks dat het niet altijd rationeel is, denk ik dat vanuit een psychologisch perspectief het misschien wel belangrijk kan zijn. Omdat er toch bepaalde mensen misschien iets meer comfort krijgen. En ja, dus het kan een signaalfunctie hebben. En wat dat betreft zou het kunnen helpen.
En dat is waar, maar die werkt vooral in boelmarktcondities, dat soort dingen. We zagen ook vorige week dat BlackRock eigenlijk een soort van goedkeuring uitsprak over crypto, over Bitcoin.
Ja, ja.
Dat is, volgens sommige analisten, ook analisten helemaal niet uit de cryptowereld komen, is het echt een big deal.
Ja.
Doet nu niks, weet je wel. Dat hoort ook weer bij bearmarktomstandigheden. Het goede nieuws, dat gaat eigenlijk wel bij iedereen er langs heen. Dus wat dat betreft, het zou wel kunnen zijn dat zo'n spot ETF goedkeuring in een beginnende boelmarkt echt een katalysator kan zijn. Dat zou heel goed kunnen, hè, maar dan is het misschien meer het narratief per se dan dat er ineens een soort van sluis geopend is die er eerst niet was.
Had jij nog een dringende vraag aan Martijn?
Nee, ik vond het heel erg leuk om ook eens te horen, zeg maar, vanaf van jou, hè, dat er daadwerkelijk een nieuw soort groep mensen interesse aan te hebben is. Dus dat, zeg maar, het karakter van jouw klanten, zeg maar, aan het verschuiven is. Dus dat is echt wel boeiend om ook in zo'n bearmarkt als signaal mee te krijgen. Ja.
Zeker weten. Hadden we nog iets moeten vragen, Martijn, wat we niet gevraagd hebben?
Nee, volgens mij niet. Nee.
Goed zo, dat is een hele geruststelling. Dan dank ik je hartelijk voor je medewerking aan deze podcast.
Graag gedaan.
Martijn Rozenmuller, CEO van VanEck Europe. Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Dank je wel. Je was co-host vandaag. Tot zover deze CryptoCast. Volgende week een gesprek met George Provoost over de situatie bij Tornado Cash en open source software. Wat zijn de gevolgen van die affaire voor open source software? Co-host is dan Jacob Boersma. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de handle @CryptoCastNL. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts. Dan kunnen we daar beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube natuurlijk. Dankjewel namens de CryptoCast, redactie en heel graag tot volgende week. Dag.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.